U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, hier vanuit Druten. Een Druten dat zich opmaakt voor een warme dag, maar dat zal ongetwijfeld bij u ook zo zijn. We zitten nog in een heerlijke hittegolf, voor sommigen misschien een beetje te warm. We hadden gisteravond de prachtige ontmoeting op de studio van Radio Maria met de mannen voor de mannenrozenkrans. En in heel de studio van Radio Maria hebben we overal airco, behalve in de kapel. En laat onze ontmoeting nou net in de kapel hebben plaatsgevonden. Dus het was wel zweten geblazen, maar ik moet zeggen, het was een prachtige avond echt. We hebben eerst de mis gevierd, de Latijnse mis, om 7:00. En daarna om 8:00 hebben we de rozenkrans gebeden. En dat zullen we elke eerste woensdag van de maand blijven doen. Hè? Dus voor alle mannen die misschien meeluisteren, wees welkom die eerste woensdag van de maand. Maar goed, dat gezegd zijnde, vandaag een mooie stralende dag, waarin we ook weer wat gaan doordringen in een van die stralende mysteries van onze kerk, namelijk de geboorte van onze hemelse moeder Maria. U weet, 8 september, morgen, is de feestdag van de geboorte van Maria, de verjaardag van Maria. En ik heb het er van de week met de kinderen van de kinderkatechese ook over gehad. Wat trakteert Maria op haar verjaardag? Zoals een van de kinderen zei, ze trakteert het geloof. Dus Maria geeft geen taart, nee, ze geeft ons het geloof bij haar geboorte. Ik vond het wel een prachtige omschrijving van de tractatie van Maria. Nou, morgen dus dat feest, 8 september. En ik wil daar wat over gaan spreken, maar ik wil ook wat gaan spreken over een terugkerend thema natuurlijk. De toestand van onze kerk, het synodale proces wat nu gaande is, waar toch wel het een en ander over te doen is. En ik wil al deze thema's gaan bespreken juist met de hulp van Maria. Want alleen maar als we onze moeder Maria, als we haar hulp inroepen, weten we zeker dat we op de rechte weg blijven. Nou, waarom 8 september? Waarom vieren we uitgerekend op die datum de verjaardag van Maria? Omdat precies op die dag de kerk in Jeruzalem is ingewijd en die kerk is gebouwd precies op de plaats waar Maria geboren is. Dus de traditie leert dat Maria is geboren in Jeruzalem en het huis waar zij geboren is, op die plaats is een kerk gebouwd en de inwijding van die kerk was op 8 september. En het is natuurlijk ook geen toeval dat 8 september precies 9 maanden na 8 december is. U weet, 8 december, het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. En dat is natuurlijk het feest waarop we vieren dat Maria wordt ontvangen in de schoot van haar moeder, de heilige Anna, zonder zonde. En dat wordt zelfs als hoogfeest gevierd, hè? Dus dat is nog een groter feest dan de geboorte van Maria. En waarom geeft de kerk daar nog meer belang aan? Omdat de kerk altijd allereerst kijkt naar de helswaarde van de feesten die we vieren. En dat betekent de helswaarde van het feit dat Maria geen zonde kent, is nog groter zelfs dan haar geboorte. Een geboorte is een natuurlijk proces, dat geldt voor iedereen. Dat is natuurlijk een groot feest, hè? We vieren ook onze eigen verjaardag. Maar Maria onderscheidt zich niet door het feit dat ze geboren wordt, want dat geldt voor alle mensen. Nee, ze onderscheidt zich vooral door het feit dat ze geen zonde heeft gekend. En daarom is dat feest van de onbevlekte ontvangenis nog groter dan haar geboorte zelfs. Nou, we zullen aan het begin van deze podcast ons onder haar bescherming plaatsen. Ze is het beeld van onze kerk. En daar waar de kerk in zwaar weer zit, daar zit ook onze moeder in zwaar weer, Maria. Daarom is het belangrijk dat we ons steeds weer opnieuw tot haar blijven wenden. En ik wil vandaag openen met een gebed van de heilige Thomas van Aquino. En dat gebed heet: God roep mij terug. En ik vind dat een heel toepasselijk gebed voor een kerk die misschien op heel veel plaatsen van haar oercharisma is afgedwaald. Een kerk waarin, vooral in Nederland dan, het overgrote merendeel van de mensen niet meer op zondag naar de kerk gaat, niet meer de geboden onderhoudt, niet meer dagelijks bidt in de familie. Juist die kerk die voor zo'n groot deel haar opdracht vergeten is, juist die kerk moet teruggeroepen worden. En daarom bij de opening van deze podcast het gebed van de heilige Thomas van Aquino: God, roep mij terug. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God van erbarmen, roep mij terug als ik van u wegvlucht. Trek mij tot u als ik weerstand bied. Richt mij weer op als ik gevallen ben. Ondersteun mij als ik weer ben opgestaan. Leid mij terwijl ik verder ga. Vergeet mij niet, ofschoon ik u vergeet. Verlaat mij niet, hoewel ik u verlaat. Wend uw blik niet af van mij, al ben ik een zondig mens. Zie niet naar mijn zwakheid, maar alleen naar uw oneindige goedheid. Vergeef mij genadig wat ik heb misdaan. Schenk mij berouw over wat voorbij is en maak mij behoedzaam, zodat ik niet meer zondig. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, dit prachtige gebed van de heilige Thomas van Aquino is natuurlijk een persoonlijk gebed dat hij bad voor zijn eigen ziel. Maar het is ook een gebed wat heel mooi op onze kerk past. De kerk die zo onderhevig is aan leegloop. Hè. Er zijn bijna geen kerken, in ieder geval in West-Europa, waar het echt goed gaat, waar de zondagse mis rijkelijk gevuld is met gelovigen. En daarom dit prachtige gebed om de zielen weer terug te brengen bij God. En ik heb vorige week gesproken over het synodale proces. En waarom noem ik dat nu? Omdat dit synodale proces natuurlijk ook in gang is gezet om de zielen weer terug te brengen bij God. Tenminste, zo is het gebracht. Hè? Zo wordt het aan de kerk verteld. En dan wordt er aan de hand van drie belangrijke pijlers, wordt er dan gezegd, we gaan kijken wat de wereldkerk wil. En dan gaan we kijken of we op die manier een nieuw elan, een nieuwe impuls aan onze kerk kunnen geven. En de drie pijlers die daarbij worden genoemd zijn communio, hè, u weet wat dat betekent, gemeenschap, participatio, deelname en missio, missie. Nou ja, hè, als je dat zo bekijkt en als je dat zo hoort, zijn dat natuurlijk drie prachtige begrippen. Maar toch, en daar heb ik vorige week over gesproken, zijn er ook stemmen van zorg die op zijn gekomen sinds de start van dit synodale proces. Kijk, als dit proces er inderdaad volledig op gericht is om de communio te bevorderen, hè, de gemeenschap hechter en sterker te maken, dan is dat natuurlijk goed. Als de participatie overgroot, dus dat de kerkelijke betrokkenheid van alle gelovigen groeit, dus dat inderdaad de zondagse mis weer het hart wordt van elk gelovig leven, dan is dat natuurlijk ook ontzettend goed. Ook als de missio sterker wordt, dus op het moment dat de missionarissen wereldwijd weer met een nieuwe overgave, met een nieuw vuur het geloof gaan verkondigen, is dat uiteraard ook goed. Maar toch, ondanks het feit dat die begrippen in zichzelf natuurlijk goed zijn, blijft die zorg in onze kerk bestaan. En ik heb er vorige week over gesproken waar dat vandaan komt. En ik moet vandaag denken aan een hele belangrijke test die onze kerk al 20 eeuwen moet doorstaan om te kijken of iets van God komt of dat iets niet van God komt. En diezelfde test die zou je ook kunnen toepassen op het synodale proces. En welke test heb ik het over? Ik heb het over de test van Gamaliel. U weet, in de Handelingen van de Apostelen, het boek dat meteen na het evangelie komt, lezen we over de begintijd van de kerk. De eerste apostelen die trekken erop uit om het woord van God, de blijde boodschap, te gaan verkondigen. En dan stuiten ze uiteraard op weerstand. En de weerstand komt allereerst van de Farizeeëse Joden. Die zien natuurlijk dat de christenen, de beginchristenen, dat die in een ontzettend korte tijd heel veel gehoor vinden bij de gelovigen. En die maken zich zorgen dat hun eigen kerk, tussen aanhalingstekens, want dat is natuurlijk niet een kerk zoals wij het woord kerk verstaan, maar u begrijpt wat ik bedoel, hun eigen religieuze instituut, zien ze ondergraven worden. En dan komt Gamaliel met die o zo belangrijke uitspraak die we dus in de rest van het bestaan van onze kerk telkens weer opnieuw kunnen toepassen. En dat heet de test van Gamaliel. Waarom? Hij zegt dan de woorden, en dat gaat dus over die christenen, over die eerste apostelen. En dan zegt hij: bemoeit u niet met deze mensen, maar laat ze hun gang gaan. Gaat deze opzet of dit werk van mensen uit, dan zal het op niets uitlopen. Gaat het echter van God uit, dan zult gij hen niet uiteen kunnen slaan. Anders zou misschien blijken dat gij tegen God in het verzet zijt. Nou, kort gezegd, wat zegt Gamaliel hier? Laat die christenen toch hun gang gaan, want als we ze met geweld uit elkaar gaan slaan, dan kan het gevaar bestaan dat we tegen God zelf zitten te strijden. En dat geldt ook in alle ontwikkelingen binnen onze kerk. Op het moment dat we zien dat er bijvoorbeeld een Maria-verschijning is geweest, dan is de test om te kijken of die Maria-verschijning echt was, het hele eenvoudige bewijs: is er nog devotie zoveel jaren later? Natuurlijk is dat een test die soms langer dan 2-3 jaar nodig heeft. Soms gaan daar eeuwen overheen voordat deze test van Gamaliel duidelijk wordt. Als we kijken naar een verschijning als die van Maria in Lourdes, dan was al vrij snel duidelijk: dit komt van God. Hè? En dat heeft de tand des tijds ook uitgewezen. Bij andere verschijningen moet dat nog in de toekomst uitgewezen worden. Hè? Bijvoorbeeld de verschijningen in Medjugorje. Hè? Ik zal daar geen stelling in nemen voor dit moment, maar we kunnen pas over enkele tientallen jaren misschien zeggen of dat wel of niet van God afkwam. Hè? Waarom? Omdat het, als het echt is, dan is het nog steeds bezig. En we kunnen pas wanneer het is afgerond die test van Gamaliel toepassen, blijft het stand houden, ook als Maria daar niet meer zou verschijnen. Nou, daar kunnen we nu dus nog geen uitspraken over doen, maar zo heeft de kerk in de loop van de eeuwen altijd diezelfde test moeten ondergaan. Blijft het stand houden, dan weten we dat het van God afkomt. En in het hart is dat natuurlijk allereerst de kerk zelf. Gamaliel die maakt een vergelijking met verschillende religieuze leiders die ook probeerden een kerk te stichten of een religieuze organisatie te stichten die maar heel kort stand hield. En dan noemt hij bijvoorbeeld Judas de Galileër. Nou, die had in zijn tijd heel wat mensen om zich heen verzameld, maar op het moment dat hij stierf werd deze groep vrij snel uiteengeslagen, uiteengedreven en niemand heeft het er nog over. Andere beweging die wordt genoemd is die van Theudas, ook een religieus leider, waarschijnlijk een charismatisch man, maar deze man werd gedood en ook zijn beweging stopte. En dan kijken we naar onze religieuze leider, Jezus Christus zelf. Hij wordt gedood aan het kruis en wat gebeurt er? Als een soort dynamietstaaf ontploft er iets in de wereld, waardoor dat grote geloof van onze kerk wordt verspreid tot alle uithoeken van deze planeet. Met andere woorden, het offer van Jezus Christus heeft de test van Gamaliel wel degelijk doorstaan. Onze kerk bestaat nog steeds 2000 jaar later. En als dit een menselijk verzinsel zou zijn, dan zou al lang zijn uitgewezen dat Jezus Christus ons iets had opgespeld, iets als voorgehouden wat niet waar was. Maar het tegendeel is bewezen. De kerk is na 2000 jaar nog steeds groot, sterk, levend. En diezelfde test die kunnen we dus eigenlijk ook toepassen op recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld het synodale proces, maar ook een ontwikkeling als die van de traditie die weer steeds meer opkomt bij jonge mensen. En als we dan kijken naar die drie begrippen, om even bij het synodale proces te beginnen: communio, participatio, missio, hè, dus gemeenschap, deelname, missie. Als die daadwerkelijk worden bevorderd door dit hele synodale proces, nou dan is dat iets goeds. Maar, en dat is een belangrijke kanttekening, dit kan alleen maar gebeuren als het ook echt van God afkomt en als het ook gebeurt in de waarheid. Dus onze eerste trouw is altijd aan de waarheid. En hoe kunnen we testen of iets waar is? Nou, daar hebben we dat prachtige boek voor, de catechismus. En ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, die catechismus, dat is toch ook maar gewoon een boek? Dat kan toch ook herschreven worden? Daar kun je toch ook aanpassingen in doen? Nou, nee, dat is niet zo eenvoudig. Waarom niet? De catechismus is niet een soort foto van een bepaald moment in de kerk. Hè? Dus dat je zegt, nou, we kijken eens even hoe de kerk eraan toe was aan het einde van de 19e eeuw. We maken daar een afbeelding van en dat noemen we catechismus. Nee, de catechismus is juist de weergave van 2000 jaar katholiek geloof. En wat zo schitterend is aan die catechismus is dat datgene wat de begintijd van de kerk, dus de apostelen, de apostolische vaders, de kerkvaders, de heilige Augustinus, de heilige Thomas van Aquino, al die grote mannen en vrouwen, wat die hebben gezegd, stemt volledig overeen met wat heiligen op andere momenten in de kerk hebben gezegd. Dus op het moment dat je een tekst zou nemen van de heilige Augustinus, hè, wat inmiddels al meer dan 1500 jaar geleden is, en je legt die naast een tekst van de heilige pastoor van Ars, hè, een veel recentere heilige, of nog recenter de heilige moeder Teresa, dan stemmen die teksten overeen, dan stemmen die uitspraken overeen, omdat ze allebei geworteld zijn in dezelfde waarheid van Jezus Christus. Dus de catechismus is niet een document dat elk jaar opnieuw de mening van de kerk weergeeft. Nee, de catechismus is als het ware een verdichting van de stem van de Heilige Geest, die door de kelen van alle heiligen in de loop van de geschiedenis, van de kerkgeschiedenis, heeft gesproken. Dus die catechismus kan niet ineens veranderen, want dan zouden we een uitspraak hebben die niet meer overeenstemt met wat Augustinus heeft gezegd, of Thomas heeft gezegd, of de pastoor van Ars heeft gezegd. Dus we kunnen kijken naar de vruchten. Hè? Aan de vruchten herkent men de boom. Zal de communio, participatio en missio daadwerkelijk groeien? En zal dit ook in waarheid gebeuren? Hè? Zal dit ook gebeuren geworteld in de catechismus van onze katholieke kerk? En waar ik vorige week over sprak, als dat niet zo is, dan zullen we zien dat er ook stemmen in de kerk zullen klinken die dat aankaarten. En ik wil vandaag afsluiten met die prachtige eerste lezing van afgelopen zondag, waarin wordt gesproken over de profeet Jeremia, die bidt tot God. Namelijk, hij beklaagt zich eigenlijk over zijn eigen lot. Hij zegt, ik ben een profeet en het feit dat ik profeet ben, maakt dat ik een ontzettend moeilijk leven heb. Want ik verkondig steeds weer die waarheid en het enige wat dat mij brengt is ellende. Want elke keer als ik aankaart dat er iets niet goed zou zijn binnen de Joodse kringen waarin ik verkeer, geeft me dat alleen maar ellende, geeft me dat alleen maar spot en hoon. En dan zegt deze profeet, die dus eigenlijk zit te klagen over het feit dat hij helemaal geen profeet wil zijn, die zegt dan het volgende. De hele dag lacht men mij uit. Iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen geweld en onderdrukking. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad. Soms denk ik, ik wil er niets meer van weten. Ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart. Het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden, maar het lukt me niet. Vooral dat laatste stukje, hè, dus de profeet die zich uitspreekt, niet omdat hij dat nou zo leuk vindt om te doen, maar omdat hij een vuur voelt opleiden, wat gewoon sterker is dan hij zelf, wat hij niet kan tegenhouden. Dat is het vuur dat in 2000 jaar christendom steeds de kerk op de rechte weg heeft gehouden. En we zullen met de test van Gamaliel in de hand zullen we kijken welke stemmen in de kerk uiteindelijk stand zullen houden en welke stemmen in de kerk echt van God zijn en welke niet. En als we zo naar de kerk kijken, dan hoeven we niet zo bang te zijn voor alle ontwikkelingen in de kerk, want dan zullen we zien dat uiteindelijk God degene is die zijn kerk leidt en die de kerk ook steeds weer thuis brengt bij die waarheid. En dan hebben we het vaste vertrouwen dat 2000 jaar katholieke kerk nog wel een tijdje door zal gaan. En dat ook die woorden van Jezus aan Petrus, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, dat die waar zijn toen en nu nog steeds. Dus ga vooral in kalmte voort, bid voor alle ontwikkelingen in de kerk, bid voor eenheid in waarheid. En dan zullen we zien dat uiteindelijk de kerk uit deze worsteling, uit deze identiteitscrisis zou je kunnen zeggen, opnieuw opstaat, opnieuw geboren wordt, hè, zoals we morgen dat feest van Maria geboorte vieren. En dan zullen we zien dat er een kerk is die weer een krachtige stem door heel de wereld laat klinken.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.